En vanavond zijn wij terecht in Psalm 26. Daar staat een psalm van David. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtigheid. En ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere, om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. O Heere, ik heb lief de woning van uw huis en de plaats des tabernakels uw eer. Raad mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds, in welker handen schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtigheid, verlos mij dan en wees mij genadig. Mijn voet staat op effenbaan, ik zal de Heere loven in de vergaderingen. En dat is de hele psalm. Een eenvoudige psalm. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik denk dat als u hem zo leest, dat met name de woorden uit vers 4 en 5 wellicht blijven hangen, omdat ze erg bekend zijn. Niet uit deze psalm, maar uit psalm 1. Zijn woorden van gelijke strekking als de aanhef van psalmen in het algemeen. En dus psalm 1, wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte des spotters. Er komt aardig overeen met 26 vers 4, ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Het lijkt er dus inderdaad op dat de ik uit psalm 26 dezelfde is als uit psalm 1. En ik bedoel niet zozeer David uiteraard, maar je moet toch in de eerste plaats denken aan de Heer Jezus die deze woorden spreekt. Men is niet geneigd om deze psalm direct een messiaanse psalm te noemen, omdat er niet echt gesproken wordt over de heerlijkheid, koningschap of wat het maar wezen mag. Laat staan dat het een kroningspsalm zou zijn of iets dergelijks. Maar ik ben van mening dat het wel degelijk, net als alle andere psalmen, een messiaanse psalm is. Dat wil zeggen dat de woorden in de psalm woorden zijn van de Heer Jezus zelf. Wij zullen dat ook vervolgens zien wanneer wij het vers voor vers bespreken. In het algemeen is deze psalm ook makkelijk in te delen. U weet, als het even kan, willen wij graag een indeling hebben, een structuur, om zo te zeggen, van zo'n schriftgedeelte. Maar uiteindelijk, eigenlijk kun je zoiets pas vaststellen nadat je zo'n hele psalm bestudeerd hebt. Dus ja, aan het begin dat te zeggen, dat is, is altijd een beetje moeilijk. Maar bij deze psalm ligt het er erg dik bovenop. We hebben namelijk drie delen, als het er helemaal over gaat. In vers 1 tot en met 3 spreekt de psalmist over wat ik dan gemakshalve maar noem zijn verbondenheid met, zijn trouw aan, dan wel zijn gemeenschap met God, met de Heere. Beproef mij Heere en verzoek mij, enzovoorts. In de zekerheid dat hij daar, dat hij die verzoeking of die proef zal doorstaan, uiteraard. En dat hem dus recht gedaan zal worden. Dat zijn meteen de eerste versen van de psalm. Doe mij recht, Heer. De psalmist vraagt om recht. In het volste vertrouwen dat hij dat krijgen zal, uiteraard. Dat is vers 1 tot en met 3. Vers 4 tot en met 8 gaat eigenlijk om hetzelfde, maar dan van de andere kant. Dat wil zeggen, de psalmist zegt dat hij niet behoort bij en niet samenkomt met ijdele lieden, bedekte lieden, boosdoeners, dan wel goddelozen. Want zo worden ze genoemd. Kortom, vers 1 tot en met 3, hij staat aan de goede kant. En vers 4 tot en met 8, hij staat niet aan de verkeerde kant. En daarna krijgen we in vers 9, tot het eind van de psalm, een gebed dus om verlossing. Maar eigenlijk natuurlijk nog steeds een gebed om recht. Want zo begint de psalm. En dat recht dat hem gedaan zal worden, dat betekent inderdaad verlossing, maar tegelijkertijd ook begenadiging. Dat zijn de woorden uit het ene laatste vers van de psalm. Ik wandel in mijn oprechtigheid, verlos mij dan dus. Dat hebben de vertalers ertussen gezet, dat woordje dan in vers 11. Maar ze hebben het wel begrepen waar het over gaat. Hè? Op grond van het voorgaande, verlos mij en wees mij genadig. Waarna je je alsnog afvraagt waarom iemand die geacht wordt rechtvaardig te zijn en in rechtvaardigheid te wandelen, genade nodig heeft. En dat laat zich het meest eenvoudig verklaren. Aan de hand van de persoon van de Heer Jezus uiteraard, in wiens mond deze woorden gelegd worden, die van zichzelf kan zeggen, ik ben oprecht, ik wandel oprecht, enzovoorts, maar die wel degelijk de zonden der wereld droeg en op die grond dan ook aanspraak maakte op verlossing en genade, waarover wij het natuurlijk eerder al enige malen gehad hebben, omdat het thema's zijn die zich, of die in de psalmen herhaald worden. Maar juist op grond van zijn geloof en trouw aan God en zijn woord, aan zijn vader zou het heten in het Nieuwe Testament, doet hij een beroep op verlossing, namelijk op genade. Dat was het laatste deel van de psalm. Dus dat is makkelijk te herkennen. Hij doet een beroep, en ik neem de draad op in vers 1, hij doet een beroep op het recht Gods. Doe mij recht, heren, want, en er komen de argumenten. Op grond waarvan? Want ik wandel in mijn oprechtigheid en ik wandel, of ik zit niet bij ijdele lieden en ik wandel niet bij bedekte lieden. Wie dat dan maar zijn, want daar hebben we het zo meteen natuurlijk nog even over. Doe mij recht, is het gebed. En de psalm eindigt met, en ik zal de Heere loven in de vergaderingen. Als je hem helemaal inkort, de hele psalm, dan is het dit dus. Hè. Doe mij recht, Heere. En nadat dat gebeurd is, en hij dus verlossing dan wel genade heeft ontvangen, vers 11, zegt hij, ik zal de Heere loven in de vergaderingen, waarbij natuurlijk wat onduidelijk is welke vergaderingen dat dan mogen zijn. Nou ja, wij weten wat het is, want het gaat uiteraard om de gemeente, daar hebben we het straks over, tegen dat we aan dat vers toe zijn. Want waar het om gaat is natuurlijk dat wij van doen hebben hier met, uiteraard, met de dagen des zijns vleeses. Want zo heet dat in Hebreeën 5, de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, waarin hij wandelde in oprechtheid, maar waarbij hij tegelijkertijd ook de zondige mens vertegenwoordigde. Sterker nog, hij was daar de personificatie van en in rechte de vertegenwoordiger daarvan, als u de term begrijpt. Dat begrijpt u toch, hè? Onder het motto, die geen zonde gekend heeft, werd voor ons tot zonde gemaakt. Niet op het laatste moment van zijn leven uiteraard, maar gewoon bij zijn geboorte in Bethlehem. Dat is wat de schrift ons laat zien. Waarbij God zijn zoon zond in gelijkheid des zondigen vleeses. En waarbij hij net als de broeders vlees en bloed deelachtig moest worden. En dat soort uitspraken meer, die ik natuurlijk niet elke keer ga herhalen. Maar het gaat erom dat wij de positie van de Heer Jezus begrijpen, die hier op aarde een bediening had, gezonden werd met een bepaald doel. Dat was niet alleen dat hij zou sterven, maar het was wel degelijk ook met als doel dat het woord van God gepredikt zou worden, in de eerste plaats uiteraard onder Israël. En ik zei met opzet niet maar de Joden, Hoewel ik dat ook had kunnen zeggen natuurlijk. Maar in het algemeen onder Israël. Dat was de bedoeling. Dat heeft hij ook gedaan. U weet alleen dat er van een bepaald aspect van het werk van de Heer Jezus niet al te veel terechtgekomen is. Dat lag niet aan dat hij het niet goed deed. Of dat hij zijn opdracht niet vervuld heeft. Maar het is het verhaal van bijvoorbeeld de gelijkenis van de zaaier. Hij was die zaaier. Hij zaaide, maar ja, niet alle zaad viel in goede aarde. En dus kwam het niet op, of althans droeg het geen vrucht. Zo gaat dat nou eenmaal. Zo is dat nog steeds trouwens in onze tegenwoordige tijd. Maar het is een thema dat hier toch aan de orde komt. De uitspraak of het gebed, doe mij recht, heren, is in de eerste plaats een uitdrukking die in de psalmen nogal eens herhaald wordt. Soms met precies dezezelfde woorden, soms ook met iets andere woorden, maar altijd met diezelfde strekking. En uiteindelijk, hij zou recht ontvangen, dat wil zeggen, hem zou recht gedaan worden, implicerend dat hij inderdaad zou verlost worden, dat is vers 11, en dan wel begenadigd zou worden, eveneens vers 11, kortom, dat hij uit de dood zou opstaan, God zou hem opwekken. En daar is het verhaal niet mee af, in verband met dat recht, doe mij recht. Dat gaat verder, en uiteindelijk komt het erop neer dat de Heer Jezus Christus die leed en stierf en zijn aardse loopbaan eindigde in de dood, dat God hem ook dus uitermate verhoogd heeft en een naam gegeven boven alle naam. Iets dat in de praktijk nog gerealiseerd moet worden, maar dat de jure volgens het recht al lang heeft plaatsgevonden natuurlijk. Maar het eerste resultaat van zijn arbeid is niet dat hij in heerlijkheid zou verschijnen in de wereld, of dat hij alle volkeren ter plekke aan zich zou onderwerpen, dan wel in stukken zou slaan, gelijk in pottenbakkersvat, met dank aan Psalm 2. Het wachten nog even op de toekomst. Het eerste resultaat van zijn arbeid is inderdaad de roeping van de gemeente, de verzameling van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En eigenlijk is het zo dat die gemeente beschouwd wordt in de Bijbel niet slechts als het resultaat van zijn arbeid, hoewel het dat is. Dat geldt voor de totale nieuwe schepping, dat is het resultaat van zijn arbeid. Dat is niet exclusief voor de gemeente. Wat de gemeente betreft, de Bijbel leert dat de gemeente niet maar het resultaat is van zijn arbeid, maar ook het loon op zijn arbeid. En dat is niet hetzelfde. Zoals elke werkgever geacht wordt te weten, het personeel brengt wat op. En het eerste wat opgebracht wordt, is logischerwijze het salaris van het personeel. En zoals iedereen weet, daarna is het de bedoeling dat er nog wat overblijft, hè? Toch? Nou ja, dan komen de problemen pas natuurlijk, maar vooruit. Maar het eerste resultaat van de arbeid is ook het loon van de arbeider. En dat is de gemeente die door Jacobus in Handelingen 15 benoemd wordt als een volk voor zijn naam. En ik wijs er altijd op dat in sommige versies van de Statenvertaling dat helaas verkeerd is afgedrukt. Want het was wel goed vertaald. Dan staat er een volk door zijn naam. Dat weet u toch, hè? God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen. Ja, door zijn naam, maar dat staat er niet. Er staat voor zijn naam. Want de gemeente, welk vers is het? Handelingen 15 vers? 40? 14, oh ja. Dan weet u dat. Maar de gemeente wordt ook beschreven als zijn erfdeel. Dat is in Efeze 1. Me goed herinneren. Efeze 1 vers 11. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Dat is niet hetzelfde als in welke wij ook een erfdeel ontvangen hebben. Over dat erfdeel dat wij ontvangen zullen, daarover wordt gesproken in, vers 14. Maar vers 11 zegt dat wij een erfdeel geworden zijn, namelijk zijn erfdeel. Ik hoop dat uw vertaling u niet in de steek laat, want ik heb er gezien waar het verkeerd staat dus. Hè? Waar dan staat in hem in welke wij ook een erfdeel ontvangen hebben. Maar dat staat er niet. Wij zijn een erfdeel geworden. Zijn erfdeel. En daarnaast kan ik natuurlijk nog wat neutralere termen noemen. Zoals dat de gemeente genoemd wordt. Gemeente van God. Gemeente Gods. Handelingen 20 bijvoorbeeld. Of gewoon gemeente van Christus. Zie? Wij zijn zijn erfdeel. En met nog een andere uitdrukking. Wij zijn zijn loon. Die is nog iets moeilijker om die in de Bijbel terug te vinden, bedoel ik. Maar het staat er wel degelijk. Hè? Als er staat, ik kom en mijn loon is met mij, dan zegt hij niet, ik kom en uw loon is met mij. Zo wordt het traditioneel dikwijls wel gelezen. Maar het staat er domweg niet. Hè? Mijn loon is met mij, want we weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid, want wij zijn zijn loon. Bij nader inzien, die dingen staan al in Jesaja. Een paar keer trouwens. Maar specifiek wilde ik u even meenemen naar Jesaja 49. En dat ook specifiek naar aanleiding van Psalm 26, vers 1. Doe mij recht, Heere, was het gebed. En in Jesaja 49 lezen wij, hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. Strikt genomen, eilanden kan zijn eilanden, maar eigenlijk betekent het woord eiland geïsoleerd land. Vandaar dat de Engelsen, als het over een island hebben, dan zeggen ze island, maar het is met een S ertussen eigenlijk. Hè? Het is namelijk geïsoleerd. Dat is wat het betekent, geïsoleerd land. Dat is niet noodzakelijk aan de andere kant van het water. Het kan ook gewoon betekenen, het zijn verre landen, moeilijk bereikbare landen. Al was het maar omdat de afstand nogal groot is, dat is het. Hè? En dus per definitie worden het dan ook inderdaad kustlanden. En dat is een term die bij gelegenheid ook gebruikt wordt. Want als we helemaal de kaart even vergeten, dan wordt geacht Jeruzalem te liggen in de navel der aarde, in het centrum zeg maar, want dat is wat het betekent. En de aarde voorgesteld, het droge land voorgesteld als één blok, om zo te zeggen. En de einden der aarde, dat is dus zo ver mogelijk uit het hart vandaan, zo ver mogelijk bij Jeruzalem vandaan. En het is logischerwijs aan de kust. Vandaar dat sommigen het vertalen met kustlanden, waarom ook niet. Maar dat betekent verre landen, geïsoleerde landen, moeilijk bereikbare landen. En in de Bijbel heet het eilanden, dan wel verre landen. Dus het staat hier ook naast elkaar. Hè? Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. En let op dat dus niet tot Israël gesproken wordt, maar tot heidenen. U weet wel. U komt de belofte toe, zei Petrus in Jeruzalem. En daarna zei hij, en alle die verre zijn. En Paulus herhaalde dat. Hij zegt, God heeft ons besteld tot zaligheid, tot aan de einden der aarde. En hij citeerde trouwens uit dit hoofdstuk, Jesaja 49. Dat was in Handelingen 13 overigens. Maar goed, hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld. En heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En heeft mij tot een zuivere pijl, een wapen dus, gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Het geeft de Joden de gelegenheid om te zeggen dat dit allemaal uitspraken zijn over Israël. Want het staat er toch. En ik voeg er meteen aan toe. De naam Israël komt alleen maar toe aan de Heer Jezus. En daarna aan degenen die aan hem deel hebben. Men kan alleen Israël genoemd worden als men verbonden is met, gemeenschap heeft met de Messias. Die dus voor de gelegenheid gaat onder de naam Israël. Dat in tweede instantie dat breder kan worden opgevat, dat is wel waar, maar niet zonder het eerste. Die leidende knecht des Heren, waar het over gaat in deze hoofdstukken, al hoofdstukken lang trouwens, maar nog veel hoofdstukken verder ook, zijn hoofdstukken uiteraard over Christus zelf. En pas in tweede instantie eventueel zijn ze van toepassing op de zijnen. En dan krijg je altijd eerst nog de gemeente en daarna pas het natuurlijke Israël. Toch? Goed. Nee, er zijn moeilijkheden met die namen altijd. Hè? Als het Oude Testament, Jeremia bijvoorbeeld, zegt: mijn knecht David zal koning over hen wezen. Dan denk ik dat de meesten van ons meteen accepteren dat het niet over de persoon van David gaat, van pak een beetje 1000 jaar voor Christus, maar over Christus zelf. Toch? En als er staat Jacob, dan gaat het over het natuurlijke Israël. En niet over de man. En als hier staat Israël, gaat het ook niet over de man. Jacob, die in tweede instantie de naam Israël kreeg, toch? Maar men zegt het gaat over een volk, maar eigenlijk over de ene door wie of in wie dat volk Israël genoemd kan worden. Strijder met God namelijk. Dat heb je hopelijk, hè? Nou goed. Kortom, die ik, die mij, is gewoon de Heer zelf. Dat wil zeggen Christus. Hij heeft op mij gezegd: gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Het is trouwens ontleend aan hoofdstuk 44, vers 1. Hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb, die ik van moedersbuik aan verkoren heb, enzovoorts. Dat is ook in de eerste plaats Christus zelf, want de Heer Jezus zelf past de volgende woorden inderdaad op zichzelf toe in het Nieuwe Testament. En bovendien komt het overeen met Jesaja 42 vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En die woorden vinden wij in het Nieuwe Testament herhaald. Alleen dan is het woord knecht vervangen door zoon. Eenvoudig omdat de knecht tot zoon zou worden gesteld. En als we lezen over de knecht, dan hebben we dus over de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, die later, na voltooide arbeid, tot zoon zou worden gesteld in zijn opstanding. Begrijpt u die? De knecht wordt tot zoon gesteld. Komt trouwens wel een paar keer vaker in de Bijbel voor. En de suggestie al in Genesis, hè? Waar Abraham zegt: ik heb geen kinderen, nu kunnen we wat beloven, maar het komt allemaal terecht bij mijn knecht, want die zal mijn zoon zijn, staat er. Eliezer, die Damaskener, die zal tot zoon erfgenaam gesteld worden, want ik heb geen kinderen. De knecht wordt zoon. En in het Nieuwe Testament vinden we ook zoiets, hè? Dan heb je de, ik roep maar wat, want ik heb het niet helemaal bij de hand, maar je hebt daar de knecht van de centurion, dan wel de zoon van de koninklijke hoveling, maar het is echt twee keer hetzelfde. De zogenaamde koninklijke hoveling heeft de rang van centurion, waarom ook niet? Bij ons zijn die lui al gauw maarschalk en dat soort dingen meer, weet je wel. Opperkrentenbrood aanpakken, maar goed. Zitten. Weet je veel, maar een militaire rang. En de knecht zou inderdaad erfgenaam kunnen zijn. En zelfs andersom, de erfgenaam kan natuurlijk best werkzaam zijn als knecht bij zijn vader. Toch? En dan wordt er zo'n knecht genoemd. Ik bedoel, dat is niet noodzakelijk iemand anders. En zo is het hier ook. De knecht des Heeren, degene die tot zoon zal worden gesteld. En voor de Heer Jezus zelf moet het heel wat betekend hebben. Dat de woorden, deze is mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat die woorden omgezet worden tot, dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Toch? Lijkt me toch op zijn minst bemoedigend, om zo te zeggen. Nou goed, terug naar Jesaja 49. Waar die ik verder aan het woord is, de knecht zullen we maar zeggen. Degene die de personificatie is van Israël, al was het maar omdat hij de erfgenaam is van de troon van Israël. Vers 4. Doch ik zeide, en het is toch wel aardig dat het met hoofdletters geschreven is, dat woord ik. Dat zit mijn uiteenzetting in ieder geval kracht bij. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heere. En zo kom ik dus in dat schriftgedeelte terecht, hè. Want Psalm 26 begint met, doe mij recht, Heere. En Jesaja 49, vers 4, zegt, mijn recht is bij de Heere. En er staat ook bij wat dat recht inhoudt. Zijn loon namelijk, staat erachter. Mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Want de Heere is die God uiteraard en dat recht bestaat op het loon op zijn arbeid. Daarna stop ik eerst en wijs ik erop dat de woorden van de Heer Jezus helemaal officieel, om zo te zeggen, aan het eind van zijn aardse loopbaan dezelfde inhoud hebben. Dat wil zeggen, hij sluit die loopbaan af met een gebed. Ik bedoel, daarna gebeurde er nogal wat en heeft hij ook nog wel iets gezegd, al was het niet zo heel veel meer. Maar hij sloot de dagen zijn vleeses, zijn aardse bediening af met een gebed, om daarna overgeleverd te worden, om gekruist te worden. Dat is in Johannes 17... in wat wij kennen als het hoge priesterlijk gebed. Een gebed waarin de Heer eigenlijk vooruitgrijpt op zijn bediening na zijn opstanding, in het algemeen gesproken. En daarom is het titel hoge priesterlijk gebed ook goed op zijn plaats. Al zouden wij moeten begrijpen dat hij hier uiteraard nog geen hoge priester is, maar we kijken hem even niet op een paar dagen. Hè? 4, 3? Nou ja, 3,5 dan. Maar de Heer was uitgesproken, 17 vers 1 van Johannes. Dit heeft Jezus gesproken. Het wijst op zijn minst terug op hoofdstuk 13 tot en met 16. Dat is allemaal in de nacht dat hij verraden werd. En voorafgaand aan zijn overlevering dus. Maar als u het mij vraagt, je kunt het net zo goed laten terugslaan op hoofdstuk 1 tot en met 16. Dit heeft Jezus gesproken. Je vindt trouwens nergens zo uitgebreide toespraken van de Heer Jezus als in het Johannes-evangelie. Veel uitgebreider dan in welk van de andere evangelisten ook. Hè? Dit heeft Jezus gesproken. Bovendien, dit evangelie begint met, in het begin was het woord. Dus het hele boek gaat over wat Jezus gesproken heeft, uiteraard. Hè? Ligt toch voor de hand, gaat over woord. Dit heeft Jezus gesproken, dat wil zeggen, was uitgesproken, was ook aan het eind van zijn loopbaan. Hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader, de uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Verheerlijk uw zoon, geef mij mijn recht, doe mij recht. En dat staat er ook achter, hè? Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dan lees ik meteen vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat is de inhoud van zijn loopbaan. Eigenlijk zou dat voor ons niets bijzonders moeten zijn, omdat dat de bedoeling is van alle leven hier op aarde? En in elk geval ook de bedoeling van het leven van kinderen Gods, dat onze wandel zou zijn tot heerlijkheid Gods, dan wel tot heerlijkheid van Christus, toch? En de Heer Jezus is daarin zo zonder meer ons voorbeeld. Maar hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En nog een keer hetzelfde. Ik heb voleindigd, voltooid, het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Het werk zat erop. En dus, vers 5, en nu, en u weet wat ik altijd bij nu zeg, langzamerhand, hè? Na het voorgaande, nu is na. Na het voorgaande, op grond van het voorgaande dus, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat wil zeggen, hij doet hem een gebed, nou ik kan beter zeggen, hij beroept zich op de heerlijkheid die hem voorgesteld was, Hebreeën 12 vers 2, en zegt het werk zit erop, ik maak nu aanspraak op de heerlijkheid die ik vroeger had. Eer de wereld was. Waarmee je maar beziet dat bij tot stand komen van deze tegenwoordige wereld, Jehovah, dat wil zeggen de Heer, heerlijkheid verloor, een stuk, en uiteindelijk alles bij zijn menswording. En nu claimt hij het terug. Maar dat hij het terugclaimt, heeft in de eerste plaats van doen met de gemeente, want vervolgens het hele gebed door, dus tot aan het eind van het hoofdstuk, spreekt hij over degene die gij mij gegeven hebt. Met andere woorden, vooralsnog gaat het alleen maar over de gemeente, die zijn heerlijkheid is. En zoals God zich verouderlijkt, zich uitdrukt in de persoon van de Heer Jezus Christus, en dat heet dan persoon, dat is de enige echte betekenis van de term. Hè? Zoals God zich uitdrukt in de persoon van Christus, zo drukt Christus zich uit in de gemeente. En die gemeente wordt dan ook beschouwd als zijn heerlijkheid in de eerste plaats. Meer dan wat anders ook. En dat is weer zo omdat de gemeente beschouwd wordt inderdaad als zijn erfdeel, zijn persoonlijk bezit. Nou goed. Maar hij zegt dus gewoon, ik heb gedaan wat ik moest doen. En dus maak ik nu aanspraak op mijn recht, dat wil zeggen mijn heerlijkheid. Nou, dat is ook Psalm 49, of Jesaja 49 en ook Psalm 2. En dan ga ik dus terug naar Jesaja 49. Waar de Heer dus zegt, bij de mond van Jesaja, in vers 4... Nou, eerst in vers 3. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël. Leuk, hè? Dat rijmt op Psalm 2. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Hé, dan heb ik u gegenereerd. Maar zover is het hier nog niet. En dus, gij zijt mijn knecht, Israël. Strijder met God. Heerser met God. Door welke ik verheerlijkt zal worden. Dat is precies wat de Heer Jezus zei in Johannes 17. Ik heb u vereerd. Doch ik zeide, en dan komt het doch, hè? Maar, vers 4. Ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Dat wil zeggen, de Heer beklaagt zich min of meer en zegt, nou, ik heb mijn werk gedaan, maar het heeft geen resultaat gehad. Dat kan natuurlijk, hè? Dat begrijpt u toch hopelijk. Hè? Je kunt iets doen en je werk goed doen, maar of het resultaat heeft, ja, dat is nog maar de vraag. Hè? Of het goed uitpakt. Nou goed, ik heb wat voorbeelden bij de hand, maar die zal ik u besparen. U weet wel, de operatie is geslaagd en de patiënt is overleden. Ja, maar dat was niet de bedoeling, maar goed. En dat is wat hier dus min of meer staat. Hè? Ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, zeker, mijn recht is bij de Heere. Kortom, mijn werkloon is bij mijn God. Hij wordt wel betaald, om zo te zeggen, voor wat hij gedaan heeft. Nou, zoals gezegd, dat is het werk van de zaaier ook. Je kunt zaaien, dat was de opdracht, maar als het niet opkomt, dan kan de zaaier niet helpen. Maar hij moet wel zijn salaris ontvangen, dat is het ongeveer. Goed. En dan komt er een toelichting, vers 5. En nu zegt de Heere, en let op nu, en nu zegt de Heere, in het zicht van het voorgaande, na het voorgaande, en nadat het voorgaande geformuleerd is, helaas, het heeft geen resultaat gehad. Maar nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal. De bedoeling van het werk van de Heere Jezus was dus de terugverzameling van Israël. Nou ja, van Jacob. Van de 12 stammen van Israël, zeg maar. Maar staat er, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Dat had net zo goed vertaald kunnen worden, maar Israël heeft zich niet laten verzamelen. Want tijden, dat weet u langzamerhand, die bestaan in het Hebreeuws niet werkelijk. Dat is maar een afspraak van de vertalers. Maar goed, de bedoeling was dat Jacob, dat wil zeggen Israël, verzameld zou worden, maar Israël liet zich niet verzamelen. Het is niet gebeurd. Sterker nog, wij weten waar het op uitgedraaid is. Wat er van Israël over was, is zelfs alsnog verstrooid geworden. Het Joodse volk. Goed. Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. Dat wil zeggen voor het aangezicht des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Dat wil zeggen, mijn God zal mij kracht geven. En het komt overeen met mijn God, mijn Heere, zal mij mijn werkloon, namelijk mijn recht, geven. Ondanks dat het een en ander niet gelukt schijnt te zijn. Maar er komt nog meer achteraan in vers 6. Verder zei hij, voorts, er was nog wat anders. Het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn, dat is gewoon dat gij mijn knecht zou zijn, om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Daar ging het dus inderdaad wel over, maar dit wordt hier als klein geacht. Dat wil zeggen, er is iets groters dan dat. Namelijk, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil, mijn zaligheid, mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Waarmee we terug zijn bij vers 1, eilanden dan wel volken van verre. Met andere woorden, de bedoeling van het werk van de Heer Jezus was de terugverzameling van Israël. Dat is niet wat hij doen zou. Wat hij doen zou is het woord van God prediken. Maar dat had als doel dat Israël tot bekering zou komen en dus op grond daarvan zou verzameld worden. Het zij letterlijk in het beloofde land, het zij wat meer overdrachtelijk dat het zou terugkeren tot de Heere. Maakt mij niet uit, nauwkeuriger staat het ook niet. Dat woord is gepredikt geworden, het heeft alleen niet het gewenste resultaat gehad. Dat wil zeggen een boodschap aan Israël. Dat zei de Heer ook, hij was niet gezonder dan alleen naar de verloren schapen van het huis Israëls, toch? Wat je er ook onder verstaat, gaat over Israël. En hij zei ook tegen degene die je opdrachten gaf, gaat niet naar de heidenen, enzovoorts. Hè? Toch, dat was toch zo, het was beperkt tot Israël, of wat er voor door moest gaan, want daar heb ik het nu niet over. Israël. Maar dat mogen dan niet gelukt zijn. Dat wil zeggen, er is wel gepredikt, maar het had niet het gewenste resultaat. Daarna denken wij Natuurlijk had het niet het gewenste resultaat, want het is lang genoeg van tevoren in het Oude Testament aangekondigd. En Johannes stelt het achteraf ook vast. Hij zegt, nou ja, ze konden ook niet geloven. Het was niet denkbaar dat ze zouden geloven, want in Jesaja stond al dat het niet zo zou zijn. Hè? In Jesaja 6 al, dat weet u toch. Hè? Heb ik het nou verder niet over. Maar hier wordt gezegd, als het ware door de Heer Jezus zelf, of tot de Heer Jezus zelf wordt gezegd, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En in elk geval zijn we daarbij terecht, dus bij de heidenen. En wat er gebeurd is, is, dit is de eenvoudige versie, wat er gebeurd is, is het evangelie werd gepredikt aan de Joden, in plaats daarvan kwamen heidenen tot geloof. Het evangelie had gevestigd moeten worden, de zaligheid, het koninkrijk had gevestigd moeten worden onder het Joodse volk. Maar het kwam terecht bij heidenen. En dat was ook inderdaad een deel van het plan. Het wil niet zeggen dat de Heer zich daarop moest richten, maar er staat wel dat dat de uitkomst zou zijn. En we vinden het treffend geïllustreerd, want ik sla het dan toch eerst maar weer even weg. Ik leg er even een briefje bij Jesaja 49. Maar we vinden het treffend geïllustreerd in een andere persoon, namelijk Paulus, in Handelingen 13. En u weet, als wij als gemeente al één voorbeeld hebben, enorm, dan is het de Heer Jezus zelf die het voorbeeld is der leer waaraan wij overgegeven zijn. Dat is, Romeinen 6. Maar als er nog iemand is na de Heer Jezus als voorbeeld voor de gemeente, dan is het uiteraard Paulus. Die zonder enige belemmering, met een woordspeling op zijn naam trouwens, zegt, wees allen mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. En dat vele malen herhaald. Nou goed, Paulus komt in Antiochië, dat wil zeggen in Klein-Azië. Eigenlijk onder de Galaten, de Galliërs, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar daar komt hij terecht en dat doet er eigenlijk wel toe, maar ik wil het er niet over hebben. Maar hij kwam hij kwam uit Antiochië en ik kwam in Antiochië, maar dat was een andere plaats. Antiochië. Hij predikte daar het evangelie aan de Joden in de synagoge. En daarna staat er, even kijken, in vers 42 van Handelingen 13. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, want in de synagoge had Paulus gepredikt, baden de heidenen dat tegen de volgende Sabbat, de naaste Sabbat, hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Met andere woorden, de heidenen hadden interesse. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade, niet bij de wet, bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen om het woord Gods te horen. Heidenen dus. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, want ze zouden tot nijdigheid, tot jaloersheid namelijk verwekt worden door Lo-Ammi, door een heidens volk. Maar dat staat in Deuteronomium. Reeds. En daarna in Jesaja, ik ben gevonden door degenen die naar mij niet vraagden, enzovoort. En dat is wat hier gebeurt, ter plekke, in Antiochië. Zie? De Joden zagen, hé, de heidenen hebben belangstelling, nou dan hoeven wij het niet, want u weet, Joden willen niet assimileren, integreren heet het trouwens tegenwoordig, heb ik begrepen. Maar Joden willen dat niet, willen hun eigen identiteit bewaren. En als iets dus voor de heiden is, willen zij het niet meer. Daarom willen zij de Heer Jezus ook niet. Want de heidenen hadden hem al. Toch? Nee, zo simpel is dat. En dus eerst hebben ze redelijk belangstelling, maar dan blijkt dat de heidenen er ook belangstelling voor hebben. Dan worden ze inderdaad tot jaloezie verwekt door Lo Ambi. Ook trouwens aangehaald in natuurlijk in Romeinen 10 en 11, hè, dat weet u. Hè. Maar goed, ze werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd. Wedersprekende en lasterende, een tegensprekend volk heet het dan ook in het Oude Testament al. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, en dan komt er dus een mededeling zonder enige bedekking, in volstrekt klare taal, vrijmoedigheid gebruikende. Hij zei, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood, waar dan ook ter wereld, hè. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot of naar de heidenen. Hier ter plekke in Antiochië, maar het is de uitdrukking van wat in onze bedeling nou eenmaal aan de orde is. En hoe het ook ging in de eerste eeuw van onze jaartelling, om zo te zeggen. Het evangelie werd gepredikt aan de Joden, die beliefden het niet. En daarom ging het vervolgens naar de heidenen. Maar Paulus zegt erbij dat dat in overeenstemming is met wat de profeten gesproken hebben. Dat doet hij trouwens altijd, hè? Als hij iets leert, iets onderwijst. Citeert het Oude Testament. Hier ook, vers 47... Want alzo heeft ons de Heere geboden, dubbele punt. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, waarbij Paulus het woordje u op zichzelf van toepassing brengt. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij, in dit geval Paulus, zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste, het einde der aarde. En de uitspraak, dit is een uitspraak uit Jesaja 49, vers 6. En uit hoofdstuk 42 ook trouwens. Vers 6 staat er hierbij ook. Hè. Wat Paulus doet met deze uitspraak, hij past de uitspraak over Christus zelf toe op zichzelf. Paulus zegt, dit is over mij gezegd. En eerlijk gezegd, als ik Jesaja 49 lees, zoals ik er straks deed, dan denk ik, als er staat, de Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld enzovoort, denk ik tegelijkertijd wel degelijk aan Paulus, over wie precies hetzelfde gezegd wordt ook, hè? Van moeders buik aan. In elk geval in Galaten 1 staan die woorden. Zie je? Het is een volmaakte parallel dus. In zekere zin is Paulus dus inderdaad een type van de Heer Jezus Christus. In ieder geval is er een duidelijke analogie. Maar de aardigheid die erachter steekt hier in Handelingen 13... is natuurlijk in de eerste plaats dat de apostel deze dingen zegt, in deze plaats Antiochië, die gelegen is in Klein-Azië, in een gebied dat in de breedte wordt aangeduid als Galatië. En dat is weer omdat daar Galaten woonden, namelijk Kelten, die er langs verschillende routes overigens terecht waren gekomen. Aan de ene kant omdat ze gewoon zich in dat land gevestigd hadden al een paar honderd jaar voor Christus. En in de tweede plaats omdat er bovendien ook nog een bepaald smaller gebied was, wat meer specifiek Galatië heette, omdat het een Romeinse kolonie was, een gebied namelijk waar de veteranen, de afzwaaiers uit de Romeinse legers zich mochten vestigen. En in die Romeinse legers waren ook nogal wat Kelten, dat wil zeggen Galliërs. En die vestigden zich eventueel daar in dat Galatië, wat beschouwd werd als een Romeinse kolonie. Maar het hele gebied, wat ruimer, werd ook zo aangeduid, omdat daar sowieso Galliërs woonden, Kelten dus, hè, woonden. En die militairen die zich daar vestigden, vestigden zich daar omdat het misschien een wat aardige klimaat en omgeving is dan helemaal in het Gallië in het westen. Dan kom je in de tegenwoordige Frankrijk terecht. Dat begrijpt u toch, hè? Maar hoe je dat ook keert of wendt, het waren in al die heidenen hier, waren Kelten in meerderheid. Er zal nog eens hier en daar een verdwaalde Groninger tussen gelopen hebben. Dat heb je wel eens. Hoewel Friesen meer geneigd zijn te verdwalen, heb ik ook gemerkt. Maar dat even terzijde. Toch? Nou ja. Maar zoiets. Het waren Galliërs. En daar gaat het om eigenlijk. Want het uiterste der aarde is neutraal gezien. Degene die verder zijn, dat wil zeggen heidenen in het algemeen. Maar de term uiterste der aarde is natuurlijk ook een specifieke term. Zou zelfs met hoofdletters geschreven kunnen worden. Want einde der aarde, dat is hetzelfde als Engeland. Want angel is het eind, de hoek van iets, het einde van iets. En land is aarde, dus Engeland is sowieso einde der aarde. Hè? En anders heet het wel Finistère. Maar fini, de finish, dat is einde. En terra, dat is aarde. En zo ben je ook weer rond. Er zijn nog wat van die namen die precies hetzelfde luiden. En je vindt ze langs de kusten van West-Europa. En ook over de zee, inderdaad letterlijk op de, laten we maar zeggen, Britse eilanden. En dan heb ik het nog niet eens over Land's End, want dat is dus ook einde der aarde. En onderweg daar naartoe kom je de naam in allerlei vormen en talen tegen, trouwens. Voordat je er bent, hè. Maar goed, dan laat ik het maar bij. Maar keer terug naar Jesaja 49, waaruit geciteerd wordt. En dat is toch wel aardig, want daar stond, ik heb, vers 6, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn, tot aan het einde der aarde. Als je niet oplet, lees je dus tot aan, tot in Engeland aan toe. Finisterra. Ook maar heet. En daarna lees ik ook nog maar even snel vers 8. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. Zodat u weet dat deze uitspraken gaan over de tijd des welbehagens. En dat is nu, zegt Paulus in, kijk, ik moet even spieken, staat eronder. 2 Korinthe 6 vers 2, zodat u het ook eens van een ander hoort. Hè? Het is nu de wel aangename tijd, zeker. Dus in onze dagen gebeuren deze dingen. In de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dagen des heils, dat is er dus ook vandaag, hè? De dag des heils, de dag der zaligheid. Heb ik u geholpen en ik zal u bewaren en ik zal u geven tot. En hier stoppen de vertalers dus eigenlijk. Want iedereen begrijpt dat die woorden die hier staan, daar kun je dus niks mee. Ik zal u geven tot een verbond des volks. Daar kun je niks mee. Dus vraag je af, wat staat er dan in het Hebreeuws? En dan moet ik u zeggen, dit is wat er staat in het Hebreeuws. Dat is heel mooi. Er staat, ik zal u geven tot of aan Brit. Dat is verbond. Brit. En volk is Am. Dus aan Brit Am. En Britain, geschreven in het Engels, is precies hetzelfde, want Brit is Brit. En dat één van Britain, weet u wel, dat betekent precies hetzelfde als het Hebreeuwse woord Am, namelijk volk. Dus Britain betekent ook gewoon het volk van Brit. Men heeft ervan gemaakt, dan stammen ze van Brutus af. Brutus, ja, die van de Trojaanse oorlog. Niet die van. Nee, van Popeye is dat. Nee, dat is niet klassiek. Dat is vintage, maar nog niet antiek, zal ik maar zeggen. Maar goed, Brutus, die van de. Die van Troje. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat betekent precies wat hier staat. Kortom, hier staat de naam van Brittannië. Kan het ook niet helpen. In het Hebreeuws, Britten. En dan wordt het ineens. Redelijk klare taal. Ik zal u geven aan dat verbondsvolk aan, maar lees het maar als een eigen naam, aan Brittannië. om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, zeg maar degenen die in ballingschap zijn, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, die namelijk in de heidense duisternis leven onder heidense godsdiensten en filosofieën en culturen, komt tevoorschijn, dat wil zeggen, kom naar voren in het schijnsel, in het licht. En dat is wat ze gedaan hebben. En waar dat dan precies is, vers 12. Zie, deze zullen van verre komen. Zie, die van het noorden en van het westen. In de praktijk betekent dat gewoon noordwesten. Maar dat was u al duidelijk met de kaart voor ogen, neem ik aan. Daar waren we dus, het noordwesten. En genen uit het land van Sinim. Dat is iets moeilijker. Want de vertalers hebben niet willen vertalen met het land van de doornstruiken. Maar dat staat er eigenlijk. Ze hebben gedacht, het is een eigen naam, zodat je altijd nog kunt speculeren dat hier misschien China bedoeld wordt. Sinim. Nee, die speculaties bestaan, hè. Sinim. Maar het is het land van de doornstruiken, dan wel doornbomen. Maar u weet waarschijnlijk dat het verhaal van over hoe de zaligheid terechtkwam in Brittannië verbonden is aan het planten van een doringboom. Als de Heer Jezus vraagt om zijn recht, blijkt dat verband te houden met de heerlijkheid die hem gegeven wordt in onze tegenwoordige bedeling via de roeping van de gemeente als volk voor zijn naam. En bovendien dat die gemeente inderdaad haar oorsprong vindt niet zozeer in Juda, maar inderdaad onder de heidenen. En mocht iemand er zeggen, dat kan niet, het zou Israël moeten zijn, zeg ik, ja, maar dat klopt ook, maar dat is de achtergrond ervan. Dat heeft van doen met die 10 stammen kwestie enzovoorts. Dat is ook inderdaad zo. Maar niettemin, heidenen. Wij gaan weer terug naar Psalm 26. Dat dus begint met, doe mij recht, Heere. Geef mij mijn loon, is de eerste gedachte dus. En dat loon in de praktijk is de gemeente uit de heidenen van de einden der aarde. Doe mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtigheid. In de praktijk is dat gewoon rechtuit, zonder bijbedoelingen. En ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Hart en nieren, ook in het Nederlands, worden soms in één adem genoemd. Zelden wordt dan het fysieke hart en de fysieke nieren bedoeld overigens. Maar als het gaat over hart en nieren, gaat het over het wezen van de mens. In werkelijkheid, in de psalmen, heeft het van doen met het geweten. We hebben daar al eerder bij stilgestaan, naar aanleiding van psalm 16, zelfs bij nacht. Onderwijzen mij mijn nieren, staat daar. En verder zijn er nog heel wat andere schriftplaatsen waarover nieren gesproken worden. U weet, het hart pompt het bloed rond en het bloed is het leven van de mens. En het bloed wordt gereinigd door de nieren. Vandaar dat de nieren staan voor het geweten. De harten gereinigd zijnde of wordende van een kwaad geweten, heet het in Hebreeën 10. Hè? En in Hebreeën 9 trouwens ook. Dus het gaat om waarheidsvinding en dat soort dingen weer. Dit soort woorden vinden we trouwens van de Heer Jezus ook in het Nieuwe Testament. Met name, ik geloof in het Johannes Evangelie. Waar hij vraagt, wie toont mij mijn zonde? Of iets dergelijks, ik weet niet precies meer hoe het er staat uit het hoofd. Maar zoiets, ik ben oprecht, ik spreek u de waarheid. Hè? En dat is wat hier dus allemaal gezegd wordt, feitelijk, over de Heer Jezus, dan wel door de Heer Jezus. Er is trouw aan het woord van God, aan de beloften Gods, leef daaruit zonder verdere bijbedoelingen. Dat heet oprechtheid. Vers 3, want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. En dat is dus de samenvatting van het voorafgaande. En daartegenover, vanaf vers 4, Ik zit niet bij ijdele lieden en ik ga niet met ze om. En hoe die termen maar luiden, in Psalm 1 al zitten, staan, wandelen enzovoorts. Ik zit niet bij ijdele lieden. Dat woord wat hier vertaald is met ijdel is niet het normale woord voor ijdel, namelijk leeg. Maar het is een synoniem daarvan. Het duidt op verwoesting. En daarom ijdel, dan is het niet meer functioneel. Als iets verwoest is, dan is het zinloos geworden. En ijdele lieden zijn dus eventueel verwoestende lieden. Die van hun leven zelf en in de eerste plaats van hun gedachten een ruïne maken. In gewoon Nederlands heet dat gewoon puinhoop. Zie? En dan is het dus ijdel. Maar het gaat over verwoesting eigenlijk. Daarna staat er, en met bedekte lieden ga ik niet om. Dat is een beetje lastig om dat te vertalen met, en met eeuwige lieden ga ik niet om. Want dat woord staat er, olam. Dat dikwijls vertaald wordt met eeuwig. Maar de werkelijke betekenis van de term olam is die van versluierd, bedekt, mistig, onbekend enzovoort. Vandaar dat eeuwig als tijdsaanduiding wil zeggen, er is geen einde bekend. En in de praktijk wordt er dikwijls aan toegevoegd, niet altijd, maar soms, dat er ook inderdaad geen einde is. En daarom is het einde ook niet te zien, namelijk versluierd, bedekt of wat het maar wezen mag. En dat versluierd zijn, bedekte lieden, wil dus zeggen in de praktijk dat zij oneerlijk zijn, onoprecht. Ze hebben wat te verbergen. Je weet niet wat je aan ze hebt. Ze zijn niet open. En dus bedekte lieden. En het wordt dus als negatief opgevat. Daarna heet het, ik haat de vergadering, de bijeenkomst, der boosdoeners. Er staat gewoon de bozen. Eigenlijk is het het gewone woord voor het kwade. Het is een woord dat we kennen uit Genesis 2, vers 9, in verband met de boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is het woord ra'a. Het wordt dikwijls vertaald ook met zonde, maar dat is niet helemaal wat het is. Het is het verkeerde. Eigenlijk dat ra'a, maar ja, dat is Hebreeuws, maar eigenlijk het is gewoon het Engelse woord wrong. Dat de... Het laatste letter van dat woord is namelijk een ayin. Die spreek je in het Hebreeuws eigenlijk niet meer uit, maar vroeger was het gewoon de NG-klank. Hè? Wrong is het dus. Ra, wrong. Het is verkeerd. En als hij uitgesproken wordt en zelfs hard uitgesproken wordt, wordt het een K, maar je komt bij ons woord breuk terecht. Het is gewoon hetzelfde woord. De W van wrong wordt zwaar, wordt een B en de M van wrong wordt ook zwaar en dan is het een K, dan heb je een breuk. En dat is wat het feitelijk ook betekent. Een breuk, dat wat gebroken wordt, daarom is het kwaad, omdat iets in stukken valt, kapot gemaakt wordt. Dat is de betekenis van het woord ra'a, boos, kwaad. En daarna krijgen we nog, ik haat de vergadering de boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. En dat is min of meer hetzelfde woord. Het is niet ra'a, maar het is rasha. Er zit een shin tussen, maar de betekenis van het woord is volgens al mijn Hebreeuwse naslagwerken volstrekt hetzelfde. Het heeft de betekenis van breken en daarna ook van lawaai maken. Als je iets kapot gooit namelijk, maakt het lawaai en eventueel leven, want zo noemen wij dat ook, hè? Leven maken. Hetgeen het leven van de zon daar aardig beschrijft, is een hoop lawaai, maar in werkelijkheid is er zoveel lawaai omdat er van alles kapot gemaakt wordt. Dat is het eigenlijk, hè. En dus een zonde, verbrijzelen, in stukken breken. En daarna komt het alsnog weer overeen met de ijdele lieden, want dan gaat het over verwoesten eigenlijk. De vertalers hebben er wat problemen mee, met die woorden. Maar het zijn vier verschillende termen ter aanduiding van hetzelfde. Dat was in elk geval wel duidelijk. De zondaren, degene die afwijken van het woord van God, die het woord van God kapot maken. Tegenspreken. Het zij met woorden, het zij ook gewoon met daden uiteraard. En de Heer zegt, daar hoor ik niet bij, daar zit ik niet bij, daar loop ik niet bij, daar sta ik niet bij. En hoe het maar heten mag, hè. Vers 6, ik was mijn handen in onschuld. Betekent gewoon, zijn handen zijn schoon. En niet maar de handen, maar het gaat over zijn daden en daarmee zijn levenswandel uiteraard, hè. Persoonlijk is hij onschuldig. En ik ga rondom uw altaar, o Heer. Mijn wandel is rondom het altaar. Maar wat moet je rondom het altaar eigenlijk doen? Waarom zou je daar rondlopen? Ik loop rond bij uw altaar. Wat doe je daar? Offeren. Maar u begrijpt, het altaar, en ik zeg dat natuurlijk vaak genoeg, het altaar is altijd de uitbeelding van dienst aan God. Ik verwijs ook altijd maar gemakshalve naar Hebreeën 13, waar staat, wij hebben een altaar. Van het welk niet vermogen te eten die de tabernakel dienen, enzovoorts. Terwijl juist uiteengezet is dat wij niet leven onder de wet en al die zienlijke dingen niet hebben, staat er niet in, wij hebben een altaar. Maar er is dus niet een letterlijk altaar bedoeld, maar een overdrachtelijk altaar. En in de Korinthebrieven schrijft de apostel, 1 Korinthe, eerste Korinthebrief schrijft de apostel Paulus, dat wij geacht worden ook te eten van het altaar. Wij leven daarvan, van onze dienst aan de Heer. En dat geldt voor alle gelovigen eigenlijk, hè. En dan heb je nog de zielen rondom het altaar in het visioen van Openbaring 6. Het altaar is de dienst aan God. En als de psalmist, of wie het maar is, zegt ik ga rondom uw altaar, o Heer, wil zeggen ik ben gewijd aan uw dienst. U dien ik. En dat is de beschrijving van de Heer Jezus uiteraard. Ik ga rondom uw altaar, o Heer, om te doen horen, te laten horen de stem des lofs, een stem tot lof, een stem tot heerlijkheid, om zo te zeggen, van God. En meer in de praktijk, om te vertellen al uw wonderen. En daarmee al uw daden, uiteraard. De werken Gods. Dat is wat algemeen de verkondiging is, omdat de Bijbel nou eenmaal die werken Gods beschrijft. En waar het woord van God gepredikt wordt, worden dus de werken Gods verkondigd. Weliswaar tot redding van zondaren, maar in de eerste plaats tot lof van God. En ook de prediking van het evangelie is een stem des lofs in de eerste plaats. Dat wil zeggen, er wordt zaad gestrooid, of het opkomt, dat is nog wat anders. En zelfs bij de Heer Jezus was dat dus zo. Hè? God. Vers 8. Heere, ik heb lief de woning van uw huis. U begrijpt dat het betekent uw woning, namelijk uw huis. Ik heb lief de woning van uw huis. Bedenk dan ook nog dat dit is een psalm van David, maar in de dagen van David was er niet eens een tempel. Nog niet. Terwijl je daar toch het eerst aan denkt. Daarna redeneren we het snel weg en zeggen, ja, maar een soort tabernakel was er wel. Een plaats waar de Heer woonde, officieel. Dat is natuurlijk ook zo. Maar u begrijpt dat de woorden in de eerste plaats profetisch gelezen moeten worden. En als we denken aan een tempel, zouden wij vervolgens meteen denken aan de gemeente uiteraard. Want dat is die tempel. Sinds de opstanding van Christus, dat wil zeggen na zijn omwandeling op aarde, de eerste tempel die dan aan de orde is, is de gemeente als zodanig. Wij zijn zijn huis, wij zijn zijn tempel, en de gemeente wordt dus ook aangeduid via de naam Bethel, in het Oude Testament ook. Huis Gods namelijk. Daar woont de Heer Jezus, in die tempel. Hij maakt namelijk deel uit van de gemeente, en dat is een understatement. Hij is het hoofd van de gemeente. En voor zover dat huis staat, Het huis Gods staat voor een priesterlijk volk, want dat kan het ook zijn. Dat is de associatie bij Petrus, weet u wel. Wij worden samengebouwd als levende stenen tot een tempel. Nou ja, tot een priesterlijk volk. Maar Christus zelf is het hoofd van dat volk. Dus hoe je dat ook keert of wendt, het is in ieder geval een toepassing van deze woorden. Daar woont de Heer, te midden van de zijnen. Dat wil zeggen in de gemeente en als hoofd van de gemeente. En bovendien als hoofd des hoeks van het bouwwerk dat gebouwd werd op de fundamenten der apostelen. Dat was Hebreeën 2, de laatste versen. Dat is waar de psalmist zich op richt. Daarnaast zegt hij vers 9, raap mijn ziel, mijn leven, of gewoon raap mij, niet weg met de zondaren, of raap mijn leven niet weg met de mannen des bloeds. Bedoeld is uiteraard de mannen die verderf brengen, de dood teweeg brengen, die het bloed als het ware roven. Ik ben heel voorzichtig bij mijn uitdrukkingen, want als ik nou zeg mannen des bloeds betekent mannen des doods, dan heb ik gezegd dat bloed een beeld is van de dood en dat is niet waar. Bloed is leven, maar wat deze mannen doen is iemands leven wegnemen. Ze worden geacht moordenaars te zijn. Broedermoorders en hoe dat allemaal heten mag. Daarna zeg ik er ook maar bij dat als je taal wil begrijpen, moet je van goede wil zijn. Als je dat niet bent, hoef je nooit iets te begrijpen. Want je kunt dingen altijd anders uitleggen. Hè? Raap mijn ziel niet weg, is hetzelfde als raap mijn leven niet weg. En met de zondaren is hetzelfde als met de mannen des bloeds. Neem mij niet weg, want dat is wat met zondaren gebeurt. Zij worden weggeraapt, weggenomen. Zij verdwijnen in de dood. En daarmee zijn we bij een bekend thema dat we al vele malen zijn tegengekomen. Dat wil zeggen, geef uw heilige niet over om verderving te zien, Psalm 16 enzovoorts. Kortom, het is een gebed uiteindelijk om opstanding uit de dood. Raap mij niet weg met de zondaren of met de mannen des bloeds, in welker handen, let op dat we eerst handen hadden die onschuldig waren in vers 6, en staat nu tegenover handen die bepaald niet onschuldig zijn. Het gaat dus over handelingen, hè? Over daden van mensen, in welker handen schandelijk bedrijf is. Ik kreeg zo het vermoeden dat de vertalers echt niet geweten hebben wat ze met het woord aan moesten. En dus ingevuld hebben wat ze dachten dat er zou kunnen staan. Dat hebben ze netjes gedaan, dat is ook zo. Want het gaat ongetwijfeld om schandelijk bedrijf. Maar het woord tsamma, met een Duitse zet, een zaaien, betekent een plan, een doelstelling. Of gewoon lust hebben tot. Ook in de wat lagere betekenis van de term. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar de algemene betekenis is gewoon, zij hebben een eigen agenda. Ze hebben hun eigen doelstellingen. Buiten die van God om. Zij zijn niet oprecht. Het zal u niet verbazen dat we aan het eind van de psalm ongeveer weer bij het begin zijn. Want zo steken die psalmen dikwijls in elkaar. Het begint met ik wandel in mijn oprechtigheid. En in vers 10 is sprake van handel, dan wel handen, die niet oprecht is. Ze hebben namelijk hun eigen plannen en hun eigen doelstellingen. Zoals in de tijd het Sanhedrin, dat zij als we deze man laten begaan, dan raken wij onze positie kwijt. Als leiders van dit volk, dan raken we dus zelfs dit volk kwijt om onze macht over uit te oefenen in wellust, lust hebben. Sama, dat betekent lust hebben. En ze hadden dus een eigen agenda. Ze zeiden, laten we die man doden, dan houden wij het volk voor ons. En dat was hun plan. En zo gaat het in onze dagen natuurlijk nog, hè. Ik weet wel dat het niet aardig is om te zeggen, maar ik ben ervan overtuigd dat heel wat christelijke leiding, ik schiet me geen andere woorden binnen, in werkelijkheid een eigen agenda nastreeft. Men heeft zo zijn eigen plannen, doelstellingen, toekomstbeeld, weet je, de goede woorden willen me niet te binnen schieten. Zoals dat in het bedrijfsleven ook is, zal ik maar zeggen. En wat de heer daarvan vindt, ja, dat is hun punt niet. Ze hebben zo hun eigen ideeën daaromtrent. En dat is wat hier dus staat, hè. Het is alleen opgevat als schandelijk bedrijf. Nou, vooruit dan, dat is het ook wat het is natuurlijk. In welke handen een eigen plan is. In welke handen een eigen agenda is, zo heet zoiets, hè. Een dubbele agenda hebben. Een eigen agenda hebben. En welke rechterhand, waarmee zij krachtige daden zouden moeten doen, zoals God ook met zijn rechterhand krachtige daden doet, in welke rechterhand vol geschenken is. En dat is niet positief, het gaat trouwens ook niet over Sinterklaas, nu ik erover nadenk. Ja, het is gewoon weer 5 december. Maar bij die geschenken gaat het uiteraard om omkoperij. Bribe heet zoiets in het Engels, hè? Steekpenningen. Het zijn geschenken waarmee men het recht verkeert, heet dat. De term wordt zo in de Bijbel en zelfs in de wet, in Exodus en in Deuteronomium wordt het zo genoemd. Kortom, zij verkeren het recht op deze wijze. En daarmee het woord van God, vanzelfsprekend. Het valt in de categorie wrong. Kwaad, zij breken het recht, om zo te zeggen. En dan meteen vers 11, maar met vers 11 zijn we echt terug in vers 1. Want vers 11 zegt, maar ik wandel in mijn oprechtigheid. En dat stond helemaal letterlijk, woord voor woord, in vers 1. Dat komt omdat zo'n psalm tegelijkertijd ook zo'n introversie is, weet u wel. Het bouwt zich op en daarna weer af. En die diverse delen komen met elkaar overeen, zijn parallellen. En hier met de uitdrukking, ik wandel in mijn oprechtigheid. En verlos mij, wees mij genadig, zijn we terecht in vers 1. Met doe mij recht, heren, want ik wandel in mijn oprechtigheid. Het kan ons niet ontgaan, doordat het zelfs letterlijk hetzelfde staat. Alleen, nou komt er nog wat achteraan in vers 12. Namelijk, mijn voet staat op effen baan. Dat kan een vlakke baan zijn, maar het kan ook een rechte baan zijn. Ik bedoel, het kan horizontaal vlak zijn, of is dat juist verticaal? De verticaal vlak, dat kan ook horizontaal vlak zijn. Het kan ook een rechte weg zijn. Hè? Niet dat het oppervlak recht is, maar dat de richting recht is. En daarmee kom je terecht bij de terminologie van Hebreeën 12. Waar staat, maak rechte paden voor uw voeten. Als gesproken wordt over de loopbaan die wij zouden lopen in navolging van Christus. Maak rechte paden voor uw voeten. Ik denk dat dat die effenbaan is. Het is een rechte weg en komt overeen met ik wandel in mijn oprechtheid. Zonder daarvan af te wijken, zonder een eigen plan te hebben daarnaast. Dat is de gedachte. Ik persoonlijk zeg altijd, het maakt het leven een stuk eenvoudiger. Nee, ik persoonlijk vind het leven moeilijk, maar het maakt het een stuk eenvoudiger als men inderdaad oprecht is, altijd onder alle omstandigheden. Hoef je ook niet te onthouden wat je tegen wie gezegd heeft, hebt allemaal, hè. Hoef je niet te manipuleren, je zegt gewoon hoe het zit. Dat nemen ze niet algemeen in dank af, want het is niet, wat ik zeg, het is niet erg sophisticated als je zo bent. Je moet altijd om de dingen heen praten en niet het achterste van je tong laten zien. Nou, dat doe ik ook niet altijd. Maar waar het over gaat is dat je oprecht bent onder alle omstandigheden. In de eerste plaats naar de Heer toe, want wij leven voor de Heer. En dan kun je het niet permitteren een dubbele agenda te hebben. Zie? En dan naar de mens ook maar niet. Dat maakt het leven een stuk simpeler. Gewoon een rechte weg, dat heet recht door zee. Het is voor sommigen lastig en sommigen aanstootgevend, maar iedereen weet wat hij aan je heeft. Dat is het makkelijkste. Hè? Nou goed. Mijn voet staat op effen baan, zegt de heer. En daarna meteen, en dat is een min of meer losse uitspraak aan het eind van de psalm. Die hou je over, want we waren terug in vers 1. Ik wandel in mijn oprechtheid en doe mij recht, heren, enzovoort. En ik kreeg helemaal aan het eind van de psalm de uitspraak. Ik zal de heren loven in de vergaderingen. Nou ja, dat is een van de vele schriftplaatsen. Ik had hem nog niet in mijn lijstje. Nu wel inmiddels natuurlijk. Een van de vele schriftplaatsen, met name in de psalmen. Ik zal niet zeggen uitsluitend in de psalmen, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar met name in de psalmen, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus na zijn opstanding, als hem dus recht gedaan is, als hij verlost is geworden, dan wel begenadigd is geworden, in overeenstemming met het woord Gods, dat hij daarna de lof Gods, de eer Gods zal vermelden, te midden van een grote gemeente, et cetera, et cetera. En dat lezen we hier ook niet voor het eerst in de psalmen, want wij lazen het al in psalm 18, vers 50 eerder. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen. Dat wil zeggen, het is in de gemeente, maar het heeft van doen met het licht der heidenen natuurlijk. En wellicht ook, hoewel die wat minder voor de hand ligt, lazen we het al in psalm 9, vers 15. Ik zal u lof in de poorten der dochter van Sion vertellen. Niet onder in de dochter van Sion, want dan denk je ogenblikkelijk aan Israël. Maar in de poorten der dochter van Sion. Dat wil zeggen, waar poort staat voor heerschappij, want dat woord is het. Komen wij terecht dus bij degene die heerschappij hebben over de dochter van Sion, over Israël. En dat is de gemeente. Dus ik lees dat er wel in, maar als u zegt, ik zie dat er niet in staan, maar ja, dan, wat mij betreft dan maar niet. Maar na psalm 9 vers 15 heb je dus in ieder geval psalm 18 vers 50, die ik net noemde, psalm 22 vers 23. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen, indien gij mij verlost uit des leeuwenmuil en van de hoornen der eenhoren, en van het geweld des honds, weet u nog, psalm 22. Het zijn bovendien woorden die geciteerd worden in Hebreeën 2 vers 12. Maar goed, dat hebben wij besproken. En het wordt daartoe gepast op de gemeente, dus dan weet je dat zeker. Maar daarna hebben we hem hier dus in psalm 26 vers 12. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen. Met een kleine v overigens. Psalm 35 vers 18. Mijn lijstje is niet compleet, maar ik vind wel, denk ik, want ik vind het dus nog steeds bij. Maar ik geef ze u maar door, hè, want ik vind het bij elkaar toch van groot gewicht. Psalm 35 vers 18. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Wat moet je dan met een kleine gemeente? Dat maakt niks uit, er is maar één gemeente en die is groot. Hè? En dan meteen erachteraan, onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Psalm 35 vers 18. En daarna natuurlijk psalm 40. Psalm die in Hebreeën 10 wordt geciteerd. Daar staat in psalm 40 vers 10 en 11. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En vervolgens, uw gerechtigheid bedek ik niet. Let op dat we er straks hadden over een van die bozen. Dat betekent bedekt, weet u nog. Ze hebben iets te verbergen. Maar de Heer zegt, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. We hebben het er later wel uitgebreider over, want het is niet maar de uitspraak van David of van Christus, maar het is zelfs een uitspraak van de Ark des Verbonds. Dat blijkt uit het verband, omdat de verwijzingen staan naar de, het meubilair, hoe heet zoiets, de attributen van de tabernakel of tempel. En de uitspraak, uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten, is een uitspraak van de Ark des Verbonds, met in het hart daarvan de twee stenen tafelen, toch? En dat woord wordt gepredikt. Het is de verwijzing naar de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek op de troon der genade, namelijk het verzoendeksel. En van daaraf spreekt de Heer tot ons, want wij zijn ingegaan tot achter het voorhangsel in het heilige der heiligen, tot de troon der genade, dat is het verzoendeksel. Maar dat is heel de Hebreeënbrief samengevat, hè?
Het is niet zo, zeg maar, vergadering staat hier al een beetje meervoud, dat het niet nog verder gaat dan straks naar Israël.
Nee, vergaderingen is meervoud, maar niet omdat er meerdere zijn, maar omdat het één grote vergadering is. Want dit is een meervoud van uitgestrektheid. Want je hebt nou eenmaal meerdere vormen van meervoud. Hè? Het is niet altijd een rekenkundig meervoud. U weet wel wat ik dan zeg, hè? Een eeuw is een eeuw, maar eeuwen is niet noodzakelijk langer dan een eeuw. Waarom heet het dan eeuwen? Om aan te geven dat de eeuw nogal uitgestrekt is, en daarom heet het ook meervoud van uitgestrektheid. En vandaar ook wateren, de grote wateren. Hoeveel wateren zijn er dan? En dan begin je al te grijnzen natuurlijk, wateren. Zelfstandig naamwoord wel te verstaan en niet werkwoord. Wateren. Ja, één water, twee wateren. Nee, de wateren wil gewoon zeggen het is water, maar het is erg veel en dan gebruik je het meervoud. En Turkenburg zaden hadden wij vroeger trouwens ook. Het waren er erg veel, mag ik u wel zeggen. Maar goed, in Bodegraven was dat. Turkenburg zaden. Goed. Vandaar vergaderingen. Namelijk een grote gemeente, die kwamen we al tegen. We kwamen trouwens ook tegen machtig veel volks. In Psalm 35 vers 18. En daar moet je het naast leggen. Dan begrijp je de term vergaderingen. Hè? Waar waren we? Psalm 40 vers 11. Uw heil spreek ik uit. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Vergaderingen. Precies. Daarna noem ik nog Psalm 66 vers 16. Gij allen, zijn er ook veel. Gij allen die God vreest, ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Zie? Niet aan degene die God niet vrezen, maar aan degene die God vrezen. Want dat is het idee, de Heer doet nu een werk, dat is een werk, een bediening van het woord. Hij is immers de grote profeet van het nieuwe verbond. Hij maakt ons bekend met het woord God, met de verborgenheden van zijn wil, en hoe het allemaal maar heet, om acht bij gelegenheid. Maar hij doet dat alleen aan de gemeente en niet aan de wereld. Dat is ook niet de bedoeling. Dus alleen aan de gemeente. En dat is wat die psalmen zeggen. Bij herhaling dus. Hè? Psalm 111 vers 1. Ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. Waarbij de oprechten, de rechtvaardigen, de oprechten ook genoemd worden. Niet alleen een vergadering. Want hij roept zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat heet verzamelen, toch? Vergaderen. Maar het heet ook de raad. En dat is een mooi synoniem voor het woord gemeente. Ecclesia. De raad, de hoge raad. De rechtsprekende, eventueel wetgevende vergadering heet dat, hè? Dat heet de raad. In de raad en vergadering der oprechten. Dat hoort trouwens ook met de uitdrukking, ik heb geloofd en daarom sprak ik. Uit Psalm 116. Dat betekent gewoon, ik ben trouw en daarom zal ik spreken. Ik ben trouw, ik heb geloofd. Ik ben trouw en daarom zal ik spreken. Daar kom je bij alternatieve uitdrukkingen terecht. Waar staat bijvoorbeeld, wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Maar dan is de vraag, wat heeft hij dan beloofd? Nou, om na zijn opstanding de lof Gods te verkondigen in een grote gemeente. Hij lost zijn belofte in en belofte maakt schuld. En als die schuld wordt afgelost, heet dat betalen. Zie? Dus wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Heet het dan. Nou ja, dat is ook mijn volgende citaat uit Psalm 116, vers 14. Mijn geloften zal ik den Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Dat wil zeggen, na wat vooraf beschreven werd, nu. Na dus. In de tegenwoordigheid van al zijn volk. Implicerend dat het er weer veel zijn. En hetzelfde wordt herhaald in vers 18 van Psalm 116. En dan heb ik nog zulke uitdrukkingen in Psalm 118. Ik zal leven en de werken des Heren vertellen. Dat is in vers 17 van Psalm 118. Ik zal leven, dat wil zeggen opstaan uit de dood. Ik zal ingaan door de poort der rechtvaardigen, staat het dan ook. En ik zal de werken des Heren vertellen. In samenhang met vers 19 en vers 21. En meer in het algemeen zeg ik dan nog dat de Heer Jezus dit geïllustreerd heeft in zijn opstanding. Want toen hij opstond uit de dood, verscheen hij prompt bij de discipelen, zijn discipelen in de opperzaal, waarbij nog staat dat de deuren gesloten waren om de vrezen der Joden. Met andere woorden, de Joden waren buitengesloten, de discipelen waren min of meer binnengesloten en daar verscheen de Heer aan hen. Nou, dat is de uitbeelding van het werk van de Heer in onze dagen, waarbij hij ons leidt in heel de waarheid, ons inleidt in dat woord. En dat is zijn profetische functie, maar wellicht nog eerder zijn hogepriesterlijke functie. Het bekendmaken van het woord Gods, niet aan alle volken, maar aan zijn eigen volk waarvan hij hogepriester is. En dat is wat hij doet. En bovendien wordt het geïllustreerd in de vorm van het grootste deel van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Namelijk in de Nieuwtestamentische brieven, de vorm waarin het tot ons komt, de vorm van brieven, namelijk impliceert dat het niet voor iedereen bestemd is, maar alleen voor degene die geadresseerd worden, om zo te zeggen. Het worden niet geacht open brieven te zijn, ze zijn geschreven aan de gemeente als zodanig. Om het nou niet al te moeilijk te maken. Maar dat is de verklaring voor die vorm waarin het tot ons komt. En wij alle kennen het verschijnsel dat als je als ongelovige die Bijbelboeken leest, de Bijbel in geheel, maar zeker ook de Nieuwtestamentische brieven, dan snap je niet wat het over gaat, hoor. Dat dringt echt niet door. Dat is niet te volgen. Ja, waarom niet? Hoe dat technisch werkt, weet ik niet. Maar dat het zo gaat, weet ik zeker. Pas als je oprecht belangstelling hebt voor de Heer, zijn woord, nou ja, dan gaat het voor je leven. En dat is het werk van de Heer zelf in, aan en door ons. Want dat is zijn verantwoordelijkheid als hogepriester in dienst van degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 3. Hij openbaart, hij verkondigt ons de grote werken Gods. Dat is algemeen een nieuwtestamentische uitdrukking. Zij verkondigden de grote werken Gods. Maar meer speciaal worden verkondigd aan de gelovigen. Daar zullen we het weer bij laten. Bovendien, Psalm 27 gaat voor een belangrijk deel weer over precies hetzelfde. Dus hierover meer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom die wij in u en in uw woord gevonden hebben. We danken u dat u ons leidt in heel uw waarheid. En dat wij mogen leren verstaan hoe al deze oud-testamentische Bijbelboeken, psalmen, ons spreken over de Heer Jezus, onze Heiland. Degene die eenmaal kwam in vernedering hier op aarde om uw wil te doen, maar die door u werd opgewekt uit de dood en opnieuw werd aangesteld in uw dienst, en ditmaal als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als hoofd van de gemeente waarvan wij door genade deel uit mogen maken. We danken u dat u ons aan hem gegeven hebt, opdat wij aan hem deel zouden hebben en door hem geleid zouden worden naar de heerlijkheid en erfenis die u ook voor ons hebt weggelegd. Wij zeggen u dank dat wij niet hoeven te zien op omstandigheden, dat we ook niet onze eigen plannen hoeven te maken, maar simpelweg dat we ons kunnen en mogen onderwerpen aan het plan dat u gemaakt hebt. Opdat we ons door dat plan, door dat woord, zouden laten leiden, door daaraan ons te onderwerpen. En ook u te vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? We danken u dat u in ons bewerkstelligt beide het willen en het werken. En dat wanneer wij oprecht zijn, dat u uw werk aan ons niet alleen doet, maar ook zult voltooien tot op de dag van Christus. En daarom hebben wij die zalige hoop op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En in de eerste plaats op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En vertrouwen ons aan die genade toe. Amen.